Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars. Omdat de Salto Studios in verband met het coronavirus nog steeds gesloten zijn, hebben wij besloten het beste van Radio Signaal uit 2019 te herhalen. Heel veel luisterplezier toegewenst.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag allemaal, heel erg welkom in deze live uitzending van Radio Signaal. Heeft u ook al die wat, ja, beetje lenteachtige storm vanochtend gevoeld? Ja, er komt nog iets bij. We hebben vandaag een heel hoog mannengehalte in de uitzending. Dus hier in deze studio zou je kunnen zeggen is eigenlijk veel testosteron aanwezig. Mannen van de politie, een ex-gedetineerde, iemand van het Leger des Heils, onze column. Bespreker vandaag is ook een man. En verder hebben we nog iemand aan de telefoon die ook een belangwekkend project gaat vertellen. Er komen drie interessante onderwerpen naar voren. Allereerst ga ik in gesprek met Gerard Zwarts van de politie en met Erik de Goede. Ik mag zeggen ex-gedetineerde, want het klinkt altijd een beetje lullig, maar dat is niet zo. Jullie zijn samen met nog een aantal andere mensen heel erg hard bezig om op scholen, lagere scholen, middelbare scholen, jonge kinderen te helpen om niet de verkeerde keuzes te maken in het leven, zodat ze niet achteraf toch op het slechte pad beland zijn. En het is eigenlijk een enorm groot netwerk geworden wat jullie hebben opgebouwd. Vervolgens gaat Joël Dijkstra, die hier al aan tafel zit, vertellen over zijn werk bij het Leger des Heils. Hij komt uit een 3-generatie legerfamilie. Dus ook daar voel je gewoon de inzet en de power. Aan de telefoon straks spreekt Dylan Ahen over een bijeenkomst in Paradiso, waar allemaal jonge studenten proberen andere studenten te motiveren om te gaan stemmen. Want er hangt heel veel af van hun stem. Dus die komt straks aan de telefoon. Ja, met deze vrolijke heikrekel Fox van de heikrekels gaan we naar het eerste onderwerp. Hè? Een agent moet wel ernstig lachen, toch? Oh, je zag iets anders.
De heikrekels.
Ja, ja, toch de heikrekels. Heel ouderwets en wel Nederlands, zullen we maar zeggen. Nederlandstalig, zonder lied.
Absoluut.
Gerard Zwarts, hartelijk welkom. Erik de Goede, hartelijk welkom.
Dank u wel.
Jullie zijn allebei medewerkers van het EPJO, het EPJO, het educatief programma Jongeren. Ondersteuning.
Ja, correct.
Ja, en daar zijn jullie al een paar jaar mee bezig.
Ja.
En dat als een enorme olievlek breidt zich dat uit. 2 jaar geleden was je in een uitzending Gerard, en toen heb je daar enthousiast over verteld. En we zijn nu 2 jaar verder en het is gigantisch. Jullie zijn nu op 180 scholen geweest.
Ja, en dat is alleen voor Amsterdam, die 180 scholen.
Ja.
Dan hebben we het nog niet over de buitengebieden, zoals wij dat noemen als politie. Mm-hmm. En we zijn vanaf de Achterhoek tot aan de Noordzee en van Den Helder tot aan de Efteling, zoals wij
en
dat
Aruba zeggen. Zelfs nog, maar goed, of Bonaire. Ja, dat laten we niet overdrijven. Ja, dus iedereen wil meedoen.
Ja, omdat het ook echt een programma is vanuit het hart en niet vanuit het hoofd. Het is gewoon echt puur vanuit je hartje om te geven aan de kinderen.
Ja, en onder andere die moord, als ik het zo mag noemen. Die 2 ernstige moorden. Dat ene hoofd wat op straat lag, om het maar eens even zo te zeggen. En die akelige, die hele akelige moord in Wittenburg. Op Wittenburg, heel verdrietig, waar we eigenlijk allemaal kapot van waren. Dat heeft nog wel extra dingen aangezet, ook om ouders te steunen, hè?
Ja, om even terug te gaan naar de basis wat heb je op het programma. Ja. Dat is echt primair voor de groepen 8. En dat is natuurlijk de lange termijn. Hè, die kinderen zijn daar de grootste. Groep 8 en groep 9 bestaan niet. En daarna gaan ze dat voortgezet. En waar we het net al over hadden samen is dat... Daar begint ook de groepstuk terug te nemen, of toe te nemen.
Ja. Ze, met name op die middelbare school.
Ja,
hè?
Natuurlijk.
Ja, de peergroep,
in hun eentje komen ze op de schoolplein waar ze voorheen 8 jaar met elkaar gedeeld hebben. Ja. Maar ze hebben niet allemaal hetzelfde advies. Ze gaan niet allemaal naar dezelfde school, naar dezelfde klas. En dan sta je daar. En wat doe je dan? Nou ja, dan hebben we dat programma samen met Peter Faber en het Openbaar Ministerie van ontworpen.
Met z'n drieën, hè? Politie, Openbaar Ministerie en Peter Faber Stichting.
Samen met Eberhard.
Ja.
Ja.
En wat was ooit daar de doelstelling van? Wat was eigenlijk jullie mission statement, zeg maar zeggen? Wat wilden jullie bereiken?
Nou, heel veel kinderen nou zeggen, die nemen de wereld zoals wij volwassenen hem die laten zien. En daar heb ik het echt over 3-0 achter de komma. En raakten we echt jong volwassenen, 13, 14, raakten we gewoon al kwijt. En dan spreek ik echt over zo'n 60.000, 65.000 kinderen per jaar.
En dan heb je het niet alleen maar over onze mede-Nederlanders, zou ik maar zeggen.
Nee, alle kinderen. Alle kinderen, een kind, ongeacht wat voor kleur je hebt, en waar je ook vandaan komt, kind blijft een kind. Dat interesseert me werkelijk helemaal niks.
Ja, en hoe raak je ze kwijt dan? Hoe gebeurt dat?
Omgeving. Wat is de wereld die jou... Wat laten we jou zien? Waar kom je vandaan? En wat heb je meegekregen? Wat kopieer je van thuis? Hoe word je geïnformeerd? Waar staat je wiegje natuurlijk?
Ja, en hoe dus eigenlijk psychologenwerk zou ik bijna zeggen. Het is psychologie. Waar kom je vandaan? Wat zijn je plannen? Wat is je motivatie? Maar wat willen jullie vooral laten zien? Ga niet op dat verkeerde pad.
Ja, en dat
romantiseer de criminaliteit niet, toch?
Want... Nee, precies. En dat moet je niet doen, laten we zeggen, door de kinderen iets wijs te willen maken of iets te leren. Want daar heb je juffers en meesters voor. Maar je neemt ze juist mee.
Ja.
En we nemen ze mee op reis. En de reis, dat kun je straks ook een eerlijk vragen. Een visuele reis gewoon naar hun toekomst. Wanneer ze ook... het gevolg kunnen zien van de keuze die ze gemaakt hebben.
Ja, ja.
En no nonsense. Maar wel, zoals we het gezag, zoals wij dat dan ook zijn, de ijzeren vuist, maar ook de open hand.
Maar je komt met dit pak binnen.
Absoluut.
De gele strepen, zo van jongens, dit is de muur die je tegen kan komen in de maatschappij.
Wij zijn de wetshandhavers, ja.
Ja, en als je ons tegenkomt en je krijgt een dossier, krijg je later nooit meer een bewijs van goed gedrag. Als je één keer goed in die molen zit, en daar wil je ze eigenlijk voor behoeden.
Ja.
Dan neem je iemand mee als Erik de Goede. Prachtige naam, Erik de Goede.
Dank u wel.
Ex-gedetineerde, hè?
Ja.
Hele goede man, overigens, moet ik zeggen. Want ik was erg onder de indruk in het voorgesprek. Erik, wat is jouw persoonlijke motivatie om hier aan mee te doen? Je hebt een strafblad ontwikkeld in de loop van de tijd. En niet voor je lol. Dat is ergens ontstaan.
Dat is allemaal uit pijn en verdriet ontstaan.
Ja.
Daar begint criminaliteit ook vaak mee.
Absoluut.
Pijn en verdriet, problemen, ellende.
Ja.
Ouders die uit elkaar gaan, in mijn geval dan.
Ja.
Dus
vroege verwaarlozing, zou je kunnen zeggen?
Nou, ik had een hele goede jeugd, hoor. En, ik zal het u nog sterker vertellen. Mijn vader was gevangenisdirecteur. Hoe gek kan het zijn?
Ja, ongelooflijk.
Maar goed...
Maar ook een mens, toch? Ja.
Ja, natuurlijk.
Dus maar ze gingen scheiden,
ik heb, er is mij ABN aangeleerd, er is mij van alles aangeleerd. Maar ik heb het zelf in de wind geslagen. En
maar je gaat mij toch niet wijsmaken dat het allemaal je eigen schuld is?
Nou, ik ben wel iemand, meneer Zwart zegt wel eens, van, je bent Rooms-Katholiek, je straf jezelf het liefst.
Ja.
Maar dat klopt.
Ja.
Ik vind ook, je moet het eerst bij jezelf neerleggen voordat je de hele wereld gaat. We leven in een mooi land. We leven in een land met kansen.
Ja.
En er zijn zat voorbeelden van mensen die er een stuk minder rooskleurig voor stonden dan ik. En ik ben toch dat pad opgegaan. Omdat ik boos was, omdat ik verdrietig was. Dat mijn vader weg was, de enige die me aankon.
Maar heb je geen compassie, ja, dat is echt psychologisch al, maar heb je geen compassie met het jongetje van toen, wat het allemaal in zijn eentje moest uitzoeken? Zijn vader die naar de gevangenis ging om andere boeven te bewaken, en zijn moeder die niet in staat was om een beste lurven te pakken.
Nou, dat wel. Met mijn lurven pakken lukte het wel. Dat kun je van mij aannemen.
Ja, ja, iets te veel misschien bij je lurven.
Ja, nou ja, goed. Kijk, in die tijd was dat gewoon zo. En ging dat zo, dan krijg je een paar draaien om je oren. Die kon je nog van de buurman krijgen. Dus daar wil ik ook niet over. Kijk, zelf heb ik ook een kind. En ik hou er niet van als je als vader zijn of moeder zijn. Je kind moet slaan, want dat is gewoon een teken van onmacht. Je moet het met je mond af kunnen. Nou, goed, nogmaals. Vroeger was dat gewoon even anders. Maar ik leg de fout wel bij mezelf neer.
Maar hoe vertel je dat verhaal dan aan een 12-jarige, 8-jarige, 10-jarige, 12-jarige, 14-jarige? Wat is dan jouw boodschap? Behalve dat je een stuk van je eigen geschiedenis vertelt.
Nou, laat je niet leiden door pijn en verdriet en je boosheid. Tuurlijk, kijk, we hebben allemaal dingen die ons overkomen.
Ja.
Ik heb zelf ook een zoon verloren. Dat komt ook in het lesprogramma, komt dat terug. Maar dat doe ik op een manier dat ik tegen ze zeg van, kijk, er zijn dingen waar je voor kiest. Keuzes die je maakt, dat maken we elke dag. Of je nou witte sokken, bruine sokken, zwarte sokken aantrekt, je begint 's morgens al met de keuzes. Nou, die in je hele leven gaat dat zo door. Keuzes, keuzes, keuzes. Maar er zijn ook dingen die je overkomen. Sommige dingen kan je niks aan doen, maar so be it. That's life.
Ja.
En ja, ik vind dat hier in Nederland gewoon veel te veel de nadruk wordt gelegd van, oh, wat wordt zielig voor dit. Ja, hij luistert als we zo door blijven gaan met God wat zielig. Maar nee, ik kom het je gewoon vertellen in de klas.
Ja.
Hier begint het, hier kan het beginnen. En als je voor die keuzes gaat. Ja,
dan kan je die momenten herinneren dat je voor die keuze stond? Dat je dat nog kan herinneren als bewuste momenten dat je voelde dat je niet de witte, maar de zwarte sok aantrok. Of het goede pad of het. Dat je dacht, nu doe ik het.
Nou,
zijn dat bewuste momenten of is dat hier achteraf?
Ja, er is wel één bewust moment geweest. Kijk, niemand kiest voor de criminaliteit. Niemand is voor de criminaliteit geboren.
Nee.
Het is gewoon een bepaald leven.
Het is geen romantisch mafiaverhaal.
Nee, inderdaad. Dat is allemaal... inderdaad. Maar ja, het begint ergens. Bij mij is het begonnen omdat ik altijd boos was en verdrietig. Omdat mijn vader...
Ja, maar dat is toch heel terecht. Heel begrijpelijk. Ja, en dan ben je toch een klein jongetje. En hoe ging dat jongetje dan iets verkeerds doen? Wat was dan het eerste incident, zullen we maar zeggen?
Nou ja, kijk, je begint met een grote bek op school. Ja, sorry voor mijn taalgebruik.
Ja, dat snappen we allemaal.
Oké. Okay.
Ja.
Je begint met een grote bek op school, die juffrouw de meester uitdagen, je grote mond tegen je moeder en weet ik veel wat. En nou ja, is het die ene man, zoals u meneer Zwarts ook ziet, dat is, ik zei het u net al in het voorgesprek, mijn vader is een beetje vergelijkbaar. Het is een
kast van een kerel.
Ja, maar wel een hele rechtvaardige. En een hele, weet je, niet janken kerel worden, weet je, dat hij was wel autoritair, maar goed, dat komt ook een beetje
maar
door.
Wel rechtvaardig, vond je?
Ja, ja, zeer zeker. En hij sloeg me nooit in.
Hij kon je niet van het pad afhouden?
Nee, want ik was best wel een heftig jongetje dat ik jong was. Ik sloeg de stopcontact uit de muren. En daarom, ik heb wel redelijk wat sporten gedaan, ook vechtsporten. En daar leerde ik een beetje met mijn emoties omgaan.
Ja.
Maar ja, Dus je ouders hebben elkaar gegaan en ja, op zo'n leeftijd, puberteit.
Dramatisch.
Ja, dan kan je behoorlijk verkeerd gaan.
Ja. En nu ben je 48, want dat heb je in het vorige gesprek ook verteld. En krijg je nooit meer zo'n VOG? Hè?
Nou, ik kan hem wel krijgen. Dat ik natuurlijk.
Vertel even wat het is. Want sommige mensen
verklaring omtrent gedrag, daar staat VOG voor.
Ja.
En dat is bewust in het leven geroepen door de overheid om gewoon... Ja.
Dus als jij bij de politie wil...
Ja, dat kan ik vergeten.
Ja?
Nou, maar bijna in elke baan wordt tegenwoordig een VOG gevraagd.
Ja.
Dus je komt haast niet aan het werk als je ex-gedetineerd bent. Dan is het gewoon basta tu salute, die grande canute, zoek het maar uit met je kinderen.
Dus dat is ook echt de boodschap aan die kinderen. Jongens, forget it.
Ja.
Dat kan nog zo
leuk. Ja, en ik ga er geen einde van een lulverhaal van maken, want het is gewoon zoals het is.
Ja. En vertel je zegt, wat ik zo hoorde, rode draad is, in het leven kunnen vreselijke dingen gebeuren. Er kunnen rampen gebeuren, er zijn teleurstellingen. Hè,
Maar
hoe ga je ermee om?
Ja.
En je keuzes bepalen gewoon je verdere leven. En daar ben je ze heel erg van doen. En hoe doe je dat? Hoeveel tijd heb je spreektijd? Een half uur of een uur?
Ik pak meestal wel ietsjes meer tijd dan dat ik mag. Maar goed, dat is gewoon de passie die je hebt. Weet je wel. En dat bemerk ik ook bij, ik noem hem wat, de grote smurf, Gerard.
Ja, Gerard is groot.
Ja, dat is het bedenken van het project. En,
ja.
En, ja, goed. En dat zie ik overigens bij alle mensen die binnen dit project, of het nou ex-gedetineerden, politie, justitie, van het Openbaar Ministerie, vrijwilligers er zijn. Alle mensen die hier aan meedoen, de planner van onze stichting, Pim, Peter Faber. Ja, iedereen heeft diezelfde passie. Ja. Die delen we allemaal.
Maar het is toch fantastisch dat je dan toch ergens weer bij elkaar komt. Eén gaat linksom via de criminaliteit, een ander gaat via de politieacademie. Maar in wezen zit je in hetzelfde team en draag je dezelfde boodschap uit.
Ja, het is af en toe wel heel raar, omdat je vroeger, we waren hun de vijand voor me natuurlijk. Die stonden, ik spuugde op de vloer waar zij overheen liepen, bewijs van. Nog niet eens bewijs van.
Ja.
Maar ja, tegenwoordig, je wordt ouder, je wordt wijzer. En je denkt, en dat zeg ik ook wel eens tegen de kinderen. Van, weet je, en dat doen we met z'n allen in deze maatschappij. De politie aflopen zaken en weet ik veel wat.
Nou, mijn kinderen zeiden altijd, politie is je beste vriend. Dus die zwaaiden altijd op straat. Gaat een vriend, zeiden ze dan.
Ik denk dat u wel weet wat ik bedoel, mevrouw. Heel veel mensen lopen altijd te mopperen en te klagen. Politie dit, politie dat. Maar als we ze nou niet hadden, dan wordt het een Wild West scenario.
Ja.
En als je nou kijkt, en dat zeg ik dan ook in de les. Stel nou, je vader of je moeder wordt aangereden.
Ja.
Nou, wie is er als eerste te plekken? Politie. Kijk, ik wil hier geen reclame dingetje maken voor de politie. Maar een bepaalde bewustwording.
Absoluut.
Waar mensen even bij na moeten denken voordat je je grote mond open trekt.
Maar vanochtend heb je ze wel aan het huilen gekregen, hè?
Ja, hoe doe er zijn je dat? Een aantal kinderen. Nou ja, ik doe het niet voor mijn lol, want ik zit er altijd wel een beetje mee achteraf. En dan wil ik het liefst ook feedback van de planner.
En waar raak je ze dan? Of maakt dat
nou ja, bijvoorbeeld dat mijn zoon bij de geboorte overleed. En daar was het vanmorgen. Hè. Op een ander tijdstip gaat het over pesten bijvoorbeeld.
Ja, dat heb je ook nodig meegemaakt, toch?
Nou, mijn vriend, omdat hij Turks was, weet je wel. En dan zeg ik ook, waar gaat het allemaal over? Dat gebeurt vaak. Hè. Kijk, u hebt een bril, dan kun je ook omgepist worden. Ik heb niet zo'n lekker koppie, nou, dan kun je ook omgepist worden. Het maakt geen donder uit. Je kan op allerlei manieren kan je vel over je oren.
Even ook aan jou vragen, Gerard. Ja, dat kan jij beantwoorden. Maar waarom zitten die elementen die jullie gaan brengen, die horen toch gewoon in het onderwijs te zitten? Respect voor elkaar, weet ik veel. Noem ze allemaal maar op. Je had een hele serie waardes die je net noemde.
Nee, nou, dat is ook zo. Maar als je dan de kranten gelezen hebt, als een leraar ziek is, wordt hij niet meer vervangen. Hoeveel wil je nog op het bordje gooien van de juffrouw's en de meesters die de basis vormen van onze kinderen, van onze toekomst? Als ze ziek zijn of zwak of misselijk, dan wordt de klas naar huis toegestuurd. En ik vind dat we naast moeten gaan staan. We moeten echt naast die mensen die de basis leggen, de toekomst van die kinderen voorheren. Daar moeten we naast gaan staan. Klaar, dat doet hij vanuit zijn hoek en wij vanuit onze hoek. En Peter vanuit jij kent er natuurlijk, of hem. En het Openbaar Ministerie, die uiteindelijk de keten sluit, die zegt ook: ik stap vanuit mijn voor de toren en ik kom naar beneden toe. Laat de kinderen ook maar in mijn huis komen. Laat maar kijken waar je toekomst kan eindigen. Met z'n allen naast die juffrouw's en die meesters gestaan. Daar waar de basis wordt gelegd voor het kind.
Hoe ziet jullie week er dan uit? Jullie gaan dus iedere dag of een paar keer per week. Hè? Je houdt je uniform aan en je gaat samen met je collega, met nog een paar mensen op zo'n school af. En hoe ziet zo'n programma eruit?
Nou, even heel simpel. We zitten in de Schilderswijk, we zitten in Utrecht onder andere. Rotterdam, maar als ik dan de Schilderswijk neem, dan hebben we 220 collega's opgeleid die appje ook kunnen geven. We hebben voor Amsterdam 209 collega's opgeleid. Nou, dan gaan we naar de scholen toe. En wij starten het normen, waarden, fatsoen verhaal.
Normen, waarden, fatsoen verhaal.
Ja, en dan
hoe
zijn
het
de keuzes. Ja. Nou, wat ik even heel simpel.
Ja.
Wat ik altijd tegen mijn dochter ook wel, of ik heb twee dochters, maar mijn jongste dochter, daar ben ik wel eens boos op. Hè, nou, dan stel ik ook de grenzen. Nu is het klaar. En dan zegt ze, pap, ben je boos? Hou je niet van me? Ik zeg, nee, ik hou juist ontzettend veel van je. Maar er zijn grenzen, die moet je niet overschrijden, want je doet jezelf pijn. Ook je vader, want ik hou van je. Nou, dat leren we die kinderen ook. Ik bedoel, als je straks die keuzes gaat maken. En wat jij nou zegt, zei ik niet. Ik bedoel, er zijn regels, daar heb je maar mee te dealen. Hè? De normen en de waarden die we met z'n allen afgesproken hebben, anders wordt het één grote. Soms één grote. Colleren zo, ja.
Mm-hmm.
En dan denk ik, ja, dat is leuk, dat verhaal. Want dat horen van iedereen. Papa praat, mama praat, de juffrouw praat, de meester praat, de buren praten. En dan zeggen we, nou, dan laten we dan een echte ex-gedetineerde brengen we dan in de klas.
En zijn ze dan onder de indruk? Want het is natuurlijk een boom van een knappe meneer die dan
Nou, ja, nee. Het is zelfs politie. En in het begin wel.
Mm-hmm.
We hebben toch een uniform met een wapen.
Ja,
wow. Dan zijn ze even onder de indruk. Maar dat vervaagt toch snel, omdat het verhaal zo ijzersterk is.
Ja. En zo menselijk.
Ja, heel menselijk. Diep vanuit het hart. Vanuit het papperschap of mammerschap.
Ja.
En dan komt een ex-gedetineerde. Ja, wat kinderen zeggen op die leeftijd, als ik het zie, is het waar. U praat, dat zal wel, maar als ik het zie, is het waar. Nou, hij laat het zien, hij maakt het visueel voor de kinderen. Ja. Dan hoe je heel simpel je leven naar de sodomieten kan helpen. En uiteindelijk sluit het om af een aantal rollenspellen en ontzettend veel films.
Ook rollenspellen, wat spelen jullie dan?
We spelen het hooliganspel.
En hoe ziet dat eruit?
Nou, heel simpel, wij leren ze ook, hoe kan het nou dat in de Amsterdam Arena 50.000 mensen hun spel kunnen laten vergallen door 500. Ja, dat gebeurt in je klas, dat gebeurt op straat. Er zijn maar een paar van die, zoals jij het al zei, rotobielen.
Ja.
En dan denk ik van, maar dat zijn betekent 50.000 min 500 is 49.500 die hun spel laten afnemen. Voor wie?
Spring er bovenop, zou ik zeggen.
Waar leren ze dan ook dat? Altijd, zoals vroeger was de kracht van de getallen, als je 25 in de klas hebt zitten, je hebt twee maloten, zeg maar, van twee idiootjes, ja. Even ook slecht gezegd dan maar. Dan blijven er 23 over. Dan laat je het gebeuren. Mm-hmm. En dan laten we het zien. En dan laten we ze spelen dat ook van... Oké, prima, de hele Amsterdam Arena keurt het gedrag niet goed. Prima. En die zetten eigenlijk die 500... ook die twee buitenspel niet kunnen terugkomen.
En dat gaan jullie echt fysiek doen in de ruimte?
Ja, wanneer...
Heel hilarisch spel. Hebben ze lol natuurlijk.
Nou, helemaal niet. Het juist is ook met een kind. Een kind, een groep 8, is 10, 11 jaar. Die wil nog graag spelen. Een rollenspel. En als ze de grote vakantie hebben gehad... ze staan op de grote schoolplein. En in één keer zijn ze volwassen en is de tijd in één keer vroeger. Is vroeger. En zes, zeven weken daarvoor zijn er nog kindjes. En een knuffeltje. En, dus die spelen nog een spel. En dat doen we zo leuk en dan gaan ze zo diep in.
Wauw. En hebben jullie ook nog een soort follow-up, zoals dat heet? Kan je ook na een half jaar nog checken of het zin gehad heeft wat je daar bent komen vertellen? Want het is natuurlijk een fantastische act voor twee heren, zou ik maar zeggen. Dat bedoel ik heel respectvol. Maar in hoeverre gaat het naar binnen en doen ze er iets mee? Hoe kan je dat checken? Doen jullie dat met iets van een follow-up?
Nou, het bijzondere is dat de wijkagent die gaat... want ons jaar zal ook contact met die scholen... maar ook de schoolagenten, de mensen die les gehad hebben... maar ze moeten daarna de opstel ophalen. En ze gaan ook nog naar de rechtbank... om een echte appjo-zitting bij te wonen.
Wauw, ja.
En daar zitten ze toch met 100, 110 kinderen... met een echte ex-gedetineerde en een advocaat en een rechter en een officier.
Fantastisch, ja.
Ja.
We gaan langzaam afronden. Zou jij niet een hele goede onderwijzer zijn? Zou jij nog naar de PABO willen...
Nou, ik denk dat de meeste kindjes bij mij dan militaristisch in het klaslokaal zitten.
Ja, je bent bang dat je toch iets te streng en te
ja,
sturen.
Nou ja, kijk, ik kan gewoon niet van het slappe gedoe.
Nee.
Dus daar ben ik gewoon niet van.
Toch een beetje die knup, die zweep erover. Fysiek, nou, niet letterlijk, maar psychisch.
Nou, want ik hou helemaal niet van slaan. Nee, en dat
maar gewoon met mentaal
strak. Het moet wel gewoon, kom op, we leven hier in Nederland. Loop niet te zeiken en te zaniken. Je kan aan alle kanten je kansen pakken, maar je kan ze ook verkloten.
Ja, en is dat nog, die boodschap geeft u nog maar even mee voor degene die luistert. Pak je kansen.
Ja, nee, maar het is zoals het is. Je kan goede keuzes maken, je kan slechte keuzes maken. Ja. En er zijn dingen die je overkomen. Nou, oké, daar kan je niks aan doen.
Ja.
Zoals ik bijvoorbeeld een kindje heb begraven, kan je niks aan doen. Nee. Maar, hoe ga je ermee om?
Ja. Je had toch een universiteit afgerond?
Ja, de Criminele Universiteit Amsterdam, Haafstraat, ja.
Heel goed. Ja. Heren, ontzettend bedankt. Mensen die hier iets over willen weten, kunnen naar de website van de EPJO...
www.epjo.nl.
Ja, en mensen die willen dat jullie op hun scholen komen, dan kunnen ze daar zich
via de website.
Succes met jullie werk, hartstikke mooi.
Dank je wel.
Vrienden, word je niet vanzelf als het gaat om. Geeft het leven zin in het mijne en voor jou. Tranen, liefde en geluk zijn een deel daarvan. Toch blijft er een stukje in ons hart waar geen ander komen kan.
als dat geen vriendschap is van de beide heren die we net gesproken hebben. Dus voor hen ook even dat prachtige lied van Bonnie en José, Vriendschap. Dylan aan de telefoon.
Ja, goedemiddag.
Ja, Dylan, wat fantastisch dat je er bent. Dylan, ik zeg het goed, Ahern, hoe spreek ik jouw naam uit nog even?
Dylan, Ahern. Ik ben een vader uit Ierland.
Oh, Dylan Ahern, fantastisch.
Dylan, zo is helemaal goed.
Dylan, jij bent een van de drie mannen die aanstaande maandag, de kiesmannen, die in Paradiso een uitverkochte zaal inmiddels hebben. En vertel even je boodschap. Doe maar vast voordat ik het vol ga kletsen. Wat gaan jullie precies doen?
Wij zeggen, er is zoveel aan de hand hier in Europa. Europa staat op de kop, onze kop. Het is chaos. Gele vestjes in Frankrijk. Italië, die zijn begroting niet op orde kan krijgen. Of niet.
Die maar spenden, hè?
Natuurlijk.
Ja.
Het is één grote bende. Maar eigenlijk, als ik om me heen kijk in mijn eigen vriendenkring, dan denk ik van, weten we nou eigenlijk wel hoe het allemaal werkt, die EU? Weten we wat er gaande is en waarom bestaat die EU eigenlijk ook alweer? En
maar even nog, jullie zijn de millennials, hè? Heb ik dat goed?
Klopt. Ja, ik ben zelf 25.
En ik dacht dat jullie zo bewust van alles waren, toch? Dat wij dus sufconten waren, toch?
We liken er wat op af.
Ja.
Maar of er echt het onderscheid kan van wezen, dat weet ik nog niet.
Jullie zijn allemaal heel gemotiveerd, doen allemaal hele moderne dingen. Met techniek en kunstmatige intelligentie en weet ik wat. Maar eigenlijk zeg je, als het gaat over kennis over Europa en politiek, dat nu een heel spannend moment is, daar ontbreekt het aan. Klopt dat?
Nou ja, wel een beetje, ja. Of misschien nog erger. Of soms of ze zijn een beetje onverschillig daarover.
En is dat kop in zand? Kop in zand?
Ja, wel een klein beetje. Ja, ik denk het wel.
Ja.
Wat
gaan jullie nu precies doen? Want jullie hebben de hele zaal afgehuurd en het is uitverkocht. Dus waar komen al die mensen op af? Die denken vast dat het een hele spannende, hippe avond wordt, toch? Wordt het ook? Maar...
Nou, dat wordt het ook.
Ja, vertel. Wat gaat er gebeuren?
Dat is het idee. Nou, we dompelen die mensen om in een avond helemaal over Europa. En wat gaan we dan doen? Ze worden sowieso de hele avond verrast met van alles en nog wat. Heel veel mensen hebben eigenlijk ook niet echt een idee wat er gaat gebeuren. Dus dat is misschien nog wel het leuke, waarom mensen komen. Ja. Dus er is een soort politieke presentatie. Er is heel veel interactie ook met de zaal. En er komen ook drie Europa-experts, journalisten en mensen die werken voor Frans Timmermans zelf.
Okay.
Die komen spreken en hun verhaal vertellen over de Europese Unie. En wij zelf vertellen ook wat over Europese identiteit en of dat nou eigenlijk bestaat en of dat nou eigenlijk nodig is.
Ja, en wat vinden jullie zelf? Vinden jullie het nodig? Zijn jullie pro-Europa of zijn jullie Brexit?
Nou, dat laten we een beetje
in het midden. Ja.
Wij vinden het sowieso wel belangrijk dat die EU bestaat. Maar welke kant het op gaat, dat laten we vooral aan de bezoekers zelf.
Oké, maar je wil vooral de bewustwording. Dat mensen de informatie hebben, dat ze het weten, dat ze op gaan staan, dat ze hun stem gaan uitbrengen. Want jongeren hebben vorige keer veel te weinig gestemd. Hè? Er zijn maar hoeveel procent? Ik dacht 18% of...
Klopt.
Veel te weinig jongeren.
18% van de jongeren, minder dan een vijfde, kwam ten opdagen.
Wauw.
Dus dat is echt ver beneden zelfs Europees niveau, maar ook vergeleken met andere leeftijdsgroepen.
Ja.
Dus, is dat een stuk lager.
Dus je wil ook dat de mensen die luisteren ook gaan allemaal stemmen, want het is te belangrijk. Er staan te veel dingen op het spel. Wat staat er allemaal op het spel? Vertel.
Wat staat op het spel? Nou, als je het hebt over... vind je dat bedrijven, grote bedrijven, hier wel belasting moeten gaan betalen? Of vind je dat we strengere migratieafspraken moeten maken? Of juist meer vluchtelingen welkom moeten heten? Vind je dat we strengere klimaatafspraken moeten maken? Of dat het allemaal onzin is? Dat zijn allemaal grote thema's waar de EU heel veel over te zeggen heeft. Niet alles. Ook veel gebeurt toch gewoon op nationaal niveau.
Ja.
Maar ook echt, en dat is een... vergeet de kindje af en toe. De Europese Unie wordt steeds belangrijker.
Ja. En als je dan even kijkt naar de millennials waar we het net over hadden. En we hebben nu die hele nieuwe generatie aangevoerd door dat Zweedse meisje. Die allemaal nu gaan staken, ook vandaag. Hoe zou je denken, er komt een generatie aan die de millennials voorbij gaat wabberen, zo te zien.
Ja, dat lijkt het nu wel een beetje
op. Hè? Dus je moet het wel even...
Het activisme zit eigenlijk alweer in de generatie na mij.
Ik had echt mijn hoop op jullie gevestigd, maar... Wordt toch die generatie daarna?
Oh.
Ja. Nee,
ik heb nog zeker nu er zoveel mensen ook hier naar een verhaal over de Europese Unie willen luisteren, heb ik toch ook nog steeds wel geloof in mijn generatie, de millennial.
Hartstikke goed. Maar dus er zijn geen kaarten meer, dus in die zin jammer voor de mensen die luisteren. Maar de boodschap is wel, in godsnaam, ga allemaal stemmen. Verdiep je erin, lees erover.
Ja.
Het is belangrijk dat je daar een mening hebt en een stem uitbrengt. Dylan, veel succes en een ontzettende leuke avond. Wordt vast fantastisch. De kiesmannen in Paradiso aanstaande maandag. Ja, veel succes.
Hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Okay.
Dag
tot
Dylan.
Tot de volgende keer.
Dag.
Doei, doeg.
We gaan naar Toon van der Aar. Hij zit naast mij met zijn eigen geschreven column. En hij leest hem voor. En heeft de muziek uitgekozen. En het heet Wat is rechtvaardig? Ga je gang, Toon.
Aan de rand van ons dorp stond eeuwenlang een klooster dat in de moderne tijd begon leeg te lopen. De gebouwen kregen een nieuwe bestemming. De paters vertrokken en alcoholverslaafden namen hun intrek voor ontwenningskuren. Dit laatste viel niet bij iedereen in goede aarde, want die zatlappen worden in de wadden gelegd en van onze belastingcenten, terwijl wij al voor onze kost hard moeten werken. Het rechtvaardigheidsgevoel van deze protesteerders, niet te verwarren met protestanten, liet hier geen ruimte voor solidariteit. Mijn tegenargument was meestal: het zal je eigen kind maar wezen met een alcoholprobleem. Probeer je dat eens voor te stellen. Ik moest aan deze oude geschiedenis denken naar aanleiding van recente discussie over pensioenen. Of eigenlijk elke discussie over pensioenen. Mensen die hun eigen pensioen moeten opbouwen, dat wil zeggen zelfstandigen met of zonder personeel, verzuimen soms om daar voldoende voorziening voor te maken. Daardoor hebben ze later naast hun AOW geen of maar een schijntje aan aanvullende uitkering. Hoe reageren we daarop? Zeggen we dat ze de consequenties moeten aanvaarden van hun eigen domme keuze? Of strijken we de hand over het hart en verhogen we de AOW, maken sommige voorzieningen gratis of iets dergelijks? In het algemeen zullen vooral VVD-stemmers het eerste standpunt innemen en vooral SP, GroenLinks en PvdA-stemmers het laatste. Anderen zitten daar dan tussenin. Dat zegt in al de gevallen hun rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb zelf een uitgesproken voorkeur voor een van die standpunten, maar zie ook een zekere logica in het andere. Hier zien we twee botsende opvattingen van rechtvaardigheid die in verkiezingstijd een veel grotere rol zouden moeten spelen dan de persoon van de lijsttrekker. Iets soortgelijks zien we bij het erfrecht. Het lijkt logisch en rechtvaardig dat iemand met haar of zijn spaargeld kan doen wat hij of zij wil. Het bijvoorbeeld nalaten aan erfgenamen. Maar als gemeenschap beschouwen we dit wel als inkomen voor de begunstigden, waarover we belasting heffen. Sommigen vinden dat laatste weer zo onrechtvaardig, of zijn zo onsolidair met de maatschappij, zeggen weer anderen, dat ze de erfenis al bij leven schenken, respectievelijk ontvangen. Daarom gaan discussies over de hoogte van belasting altijd door en verandert die hoogte naar gelang de politieke partijen die aan de regering zijn. U als kiezer hebt daar dus invloed op. Op één terrein lijken we echter intussen in dit land een stille overeenstemming te hebben. En dat is de gezondheidszorg. We zijn er vrijwel allemaal over eens dat die goed en toegankelijk moet zijn voor iedereen. Zelf heb ik bijvoorbeeld vele malen meer aan ziektekosten opgemaakt dan ik ooit zou kunnen terugverdienen. Ik ben inmiddels gepensioneerd, verdien dus niets meer, maar consumeer nog steeds heel wat cardiologie. Toch heb ik nooit een schijntje van protest daartegen gehoord. Ook niet in theorie, ook niet in bladeren of kranten. De mensen van mijn dorp zijn uiteraard gewend geraakt aan de alcoholverslaafden in het voormalige klooster. Dat bleken namelijk heel gewone mensen te zijn die de plaatselijke middenstand op bescheiden wijze ondersteunden. Ja, helaas af en toe ook een kastelein. Dit laatste stuit op grote afkeuring, maar die werd niet meer gegeneraliseerd naar alle afkikkers. Zeker niet toen daar ook een paar autochtone dorpsbewoners en zelfs plaatselijke bekendheden tussen kwamen te zitten.
Tony, mag ik nog even zeggen naar je prachtige column waarom je deze muziek gekozen hebt? Jij mag het zeggen. Waarom jij hem koos?
Oh, ik vind die geen speciale. Ik wilde wat luchters, dat ja, wel. Want naast, ik had naast, al wat zwaar onderwerp.
Ja, en naast die heikrekels kon er wel even iets.
Daar wist ik niks van hoor.
Het vult elkaar heel mooi uit. Dankjewel. Joël Dijkstra. Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden. Strijden tot het bittere eind. Van wie was dit gedicht?
Dit is van William Booth, de stichter van het Leger des Heils.
Wanneer heeft hij dat geschreven?
Ik geloof ergens 1800...
29, heel vroeg, hè?
29, ja.
Weet je, ja.
En nog zeer prachtig. Actueel, zou ik kunnen zeggen.
Ja, en ik vond het past gewoon bij dit hele gesprek.
Zeker.
Gevangenis in, gevangenis uit, mensen op straat, verslaafden. Ja, jij komt uit een familie met 3 generaties Leger des Heils. Ja, ik vind dat heel romantisch. Net als iemand in een gevangenis, maar dat is natuurlijk onzin. 3 generaties Leger des Heils, dan zie ik hoedjes voor mij, trompetten. Ik zie Kerstmis voor mij, brassbands op de hoek van de straat, die Stille Nacht spelen terwijl je nog in bed ligt en met die tonen word je gewekt. Dus ik heb een heel romantisch beeld. Maar hoe is het om uit een Leger des Heils nest te komen? Wat heb je daarvan meegekregen?
Ja, ik ben erin opgegroeid, dus voor mij was dat relatief normaal.
Tuurlijk.
Dat was mijn referentiekader in die zin. Maar het ligt zelfs een mooie organisatie. Dat zie ik zelf ook. Mijn opa is ooit, volgens mij, als ik het goed heb, hij is al een tijdje overleden, maar in de kerk van het Leger des Heils terechtgekomen en heeft daar zijn plekje gevonden.
Dus hij is als het ware ermee begonnen?
Ja, als ik het goed heb wel. Dus ja,
in Amsterdam of in...
In Amsterdam, ja. Geboren en getogen.
Ja.
En zo is mijn vader daar weer in de kerk opgegroeid.
Ja.
En hij heeft toen zich geroepen gevoelen om voorganger van het Leger des Heils te worden. Ja. En dat noemen ze bij het Leger des Heils, noemen ze dat officier.
Ja, dan word je officier met een uniform.
Klopt.
Ja. En dat uniform, dat had een hele speciale betekenis. Mensen trokken niet voor niks het uniform aan. Mm. Want daar straalde je van alles mee uit, kennelijk.
Ja dat is denk ik een middel, vooral in het kerkelijk gedeelte van het Leger des Heils. Dat is in Nederland gescheiden.
Ja, maar kerk en staat zijn, heel mooi gezegd.
Zal ik straks nog wat meer over vertellen. Maar het uniform dat staat voor een bepaalde visie. En de visie, die daar net genoemd werd.
Maar hem nog eens. Want jij kent...
In principe, we hebben het over soup, soap, salvation.
Salvation.
En William Booth begon heel erg tussen de daklozen te gaan staan en naast ze te gaan staan om te gaan kijken hoe ze gaan helpen. En die kwam erachter, denk ik, dan toch wel dat mensen slecht luisteren als ze honger hebben.
Ja.
Mensen moeten eerst even wat eten, moeten even schoon worden. En dan zou er dus een plek kunnen zijn voor salvation, zo mogelijk.
Ja.
En binnen het Leger des Heils kan je dus soort belijdenis afleggen binnen de kerk. En dan ga je het uniform dragen en dan draag je dat naar buitenwereld uit dat jij van het Leger des Heils bent en dat jij een christen bent en daar zo in staat.
Ja. En die William Booth was oorspronkelijk een methodist. Hè? Het was een man die was zelf vroeg zijn vader verloren.
Ja.
Was al heel vroeg in het leven onder de indruk van alle armoede van de industriële revolutie.
Ja.
Kreeg zelf 8 kinderen, geloof ik. Hè?
Een hele hoop
kinderen. En wat heeft hij, weet je, iets van die geschiedenis? Hoe was dat toen hij begon? Was het een grote groep of?
Ik heb geen expert op dat gebied hoor, maar ik weet dat hij zelf begonnen is op een gegeven moment met zijn vrouw. Volgens mij noemden ze het eerst Christian with a Mission, iets in die trant.
Ja.
En op een gegeven moment zijn ze gaan uitbreiden vanuit deze visie. En ik geloof dat in zijn levensspan dat ze in 80 landen terecht zijn gekomen. Dus hij heeft flink kunnen uitbreiden naar allerlei andere plekken in de wereld.
Hij begon in Oost-Londen, hè?
Ja.
Waar het nu ook weer behoorlijk arm is, denk ik, in bepaalde gebieden.
Je ziet dat ook in zijn leven hij met thema's werd geconfronteerd die wij nog steeds in onze maatschappij tegenkomen, absoluut.
Ja. En even een klein meteen een sprong. Nee, even nog naar die kerk. Jouw oom, die was ook directeur van het Leger des Heils, heb ik begrepen.
Ja, niet van de kerk gedeelte dan.
Niet van de kerk
gedeelte. Nee, binnen Amsterdam hebben we dan het WNG, Welzijn en Gezondheidszorg.
Ja.
En dat is gewoon een professionele tak die zorg levert. Wat gesubsidieerd wordt vanuit de gemeente.
Ja.
En daar is hij directeur van geweest.
Ja.
Tot een paar jaar geleden dat hij met pensioen ging.
Ja. Ja. En die andere oom die staat iedere zondag met de grote band in Amsterdam-West in de kerk.
Nee, dat is ook dezelfde oom.
Dat is dezelfde oom. Ik wil echt een keer naar die kerk. Want daar staan ze met 20 man.
Klopt, ja. Elke zondagochtend hebben ze een dienst waar, gewoon een kerkdienst. Maar
in Amsterdam-West?
In Amsterdam-West, ja.
West waar?
De straat, dat moet ik even...
Mensen gewoon opzoeken, hè?
Ja, als je even googelt. Dus
gewoon als niet...
Absoluut, iedereen is welkom. Ik denk dat het ook een onderdeel van de visie van het leger zelfs is. Hè. We zijn ook in de hulpverlening zeer laagdrempelig.
Ja.
Maar dat zie je ook in het kerkgenootschap terug. Dus als er mensen daar binnenkomen... Ik heb het idee dat mensen het vaak ervaren als een warm bad.
Ja.
Mooie muziek, mooie verhalen.
Want waar vind je nog een orkest van 20
Normaal moet je daar geld voor neerleggen.
Een blaasband, toch?
Ja,
die hebben zoveel jaren expertise. Er zit jarenlange oefening.
Dat begint vaak als kind. Ik ben natuurlijk in zo'n kerk dan opgegroeid. Daar stond mijn vader dan te prediken. En ik heb zelf in zo'n jeugdband daarvan gespeeld.
Wat heb jij gespeeld?
Cornet.
Cornet.
Dat is een soort... klein trompet, zeg maar.
Fantastisch. En wat voor liederen speelden jullie dan?
Veel leger heeft de eigen liederenboeken. Die door het leger zelf geschreven zijn.
Maar vaak marsmuziek. Hè?
Marsmuziek, maar ook statische muziek. Maar tegenwoordig wordt ook veel moderne muziek omgevormd. Hè? Dus het gaat natuurlijk bewegen met zijn tijd mee.
Ja.
En daar heb ik hele mooie herinneringen aan, zeker weten.
Fantastisch. Ja. Zelf zeg je, ben ik toch wel een beetje uit dat religieuze keurslijf gegroeid. Hè? Gewoon moderne jongeren, zullen we maar zeggen. Met heel veel respect voor je ouders en voor je grootouders.
Nou ja, ik onderschrijf de visie heel erg. En ik ben op een gegeven moment gewoon in professioneel werk gaan werken van het leger zelf. Ja. Ik heb vroeger altijd gezegd...
Hoe ben je daarin gerold?
Nou, ik heb tegen mijn ouders altijd gezegd, ik ga nooit bij het leger zelf werken. Hè, want heel veel familieleden werken natuurlijk bij het leger zelf. Ik dacht, ja, dat ga ik niet doen, zeker als puber. Maar toen ik klaar met mijn opleiding was en mijn ouders naar Tsjechië verhuisd om daar het leger zelfs te leiden, dacht ik, ja, ik ga toch eens wat sociaals doen en daarna wel commercieel. En dat is nu 15 jaar geleden en ik werk nog steeds in de hulpverlening met daklozen op het moment.
Wow, ja. Zit met name bij de crisisopvang van de daklozen en dan wel de allerkwetsbaarste. Hè?
Klopt.
Kan je daar iets over vertellen? Hoe is de maand december verlopen? Want het wordt nu weer lente, maar het was toch behoorlijk koud.
Nou, wat je toch wel ziet, ik werk nu in een daklozenopvang wat midden op de wallen zit, hier niet zo ver vandaan. En daar vangen we 75 mensen op van allerlei achtergronden en problematiek. De Gastenburg liggen zelfs.
De Gastenburg. Ja.
Dat is onderdeel van een cluster waar we nog een afdeling hebben. En in totaal van 150 crisisplekken hebben.
Crisisplekken?
Ja, dag- en nachtopvang is het. Maar dat noemen we een soort crisisopvang. Ja. En de decembermaanden zijn heel wisselend. Voor heel veel mensen is dat toch een moeilijk moment.
Ja.
je kan je begrijpen dat mensen natuurlijk toch vaak slechte contacten met familie hebben. Dat is natuurlijk je verslaving is.
Dat wordt vaak dan geluxeerd of tenminste versterkt in zo'n romantische maand. Hè?
Ja, de kerstdagen zijn daarin natuurlijk altijd wel een soort bottleneck. Dat je toch even ervaart dat je er extra alleen voor staat. En dan probeert het leger zelfs natuurlijk wel aandacht voor te hebben. Om mensen daar daarnaast te gaan staan. Hè? Ik hoorde de agent dat eerder ook zeggen. Ja. Hij probeert toch wel naast de mensen te gaan staan om... die dagen een beetje door te helpen. En de wintermaanden zijn al überhaupt natuurlijk vrij drukkend met dagen. Mensen voelen dan meer het belang om van straat af te komen.
En wat is nou een crisisplek als het gaat over mensen zonder huis? Wat is dan het crisismoment?
Nou, ik denk dat het moment dat je bijvoorbeeld je huis kwijt zou raken. Hè, het kan heel breed zijn wat daar voor ligt. Maar dat is crisis. Hè? Je hebt geen plek, je hebt geen helper. Niemand die je helpt. Nou, dan zou je in theorie gewoon bij ons binnen kunnen lopen.
Ja.
En dan nemen we je in ieder geval op. We moeten wel plek hebben, want ik moet eerlijk zeggen, we krijgen veel aanvraag op zorg op het moment.
Ja.
Maar als wij plek hebben, nemen we je op. En dan gaan we daarna met je zitten om even te kijken wat er nodig is. En dan wordt er gewoon een plan voor gemaakt. Maar er wordt dan wel even gekeken naar de kwetsbaarheid. Hè. Dat is een gemeente...
Dat is een GGD-ding met de kwetsbaarheidmatrix. Of je wel echt zo kwetsbaar bent als je je voordoet.
Voor de zelfredzaamheid-matrix gaan ze kijken naar een aantal klantindicatoren, noemen ze dat. Een aantal leefgebieden waarop jij gaat scoren en kijken hoe zelfredzaam je bent.
Ja.
Er zijn natuurlijk een hoop mensen die ook wel met een klein duwtje terug weer richting een netwerk kunnen. En die zichzelf wel weer kunnen redden.
En dat gaat ook, dat zie je ook gebeuren. Die zie je ook opstaan en weer verder gaan.
Het gebeurt zeker, absoluut.
Ja.
En wij zijn vooral voor de mensen die dan wel kwetsbaar worden geacht.
Ja.
En dat kan uit allerlei soorten redenen zijn. Dat kan verslaving zijn, dat kan psychiatrie zijn.
En vaak een mengeling, hè?
Vaak een mengeling, veel beide vaak. Ja.
Ja, en ook vaak mensen met beperkte verstandelijke vermogens, LGB-mensen.
Ja. Ja, dat zijn toch mensen die we zien dat de maatschappij toch wat zwaar hebben. Hè? Tegenwoordig doe je alles online. En,
dus die eigenlijk de snelle maatschappij wereld niet kunnen bijbenen.
Ja.
En hoe raken die dan in de kwetsbaarheidszone? Kan je een voorbeeld schetsen van hoe dat dan... Ja, dat klinkt wel heel...
Het begint vaak al jong. Dat is tegenwoordig kan vrij makkelijk zijn om een lening af te sluiten. Je kan dingen op de pof kopen. Hè?
En, ja.
Dan beginnen de schulden. Dan beginnen de problemen. Mensen krijgen brieven die ze niet begrijpen. Als ze al een huis hebben. En daar gaat het mis. En dan komen de deurwaarders aan de deur. Op een gegeven moment kun je huur niet meer betalen. En als je 3 maanden huur niet betaalt, dan zou het kunnen zijn dat je huis uitgezet wordt.
Ja.
Kom je op straat om dat vol te houden, dan raken mensen toch wel vaak verslaafd. Dat is soms ook wel de volgorde.
Maar dan komen ze vaak niet meer in die crisisopvang. Want dan ben je eigenlijk al een beetje in de goot.
Nee, maar wij zijn voor die mensen.
Ja,
zeker, ja. Dus deze mensen je zou het heel graag voor willen zijn, maar dat kan niet altijd. Dat heeft ook soms met psychiatrie te maken. Mensen.
Maar pik je ze op van de staat? Want er zijn natuurlijk mensen. Ik heb ze echt zien liggen de afgelopen maanden.
Ja. Nou, het leger is zelfs wel breed. Hè. Ik werk dan voor die crisisopvang, die dag- en nachtopvang.
Ja.
Maar bijvoorbeeld het leger zelfs ook een project, de Soepbus. Dat heb ik ook een tijdje mogen komen.
Wat, hoe heet dat?
De Soepbus.
Ja,
dat heb ik ook een tijdje mogen coördineren.
Ja.
En die komt op verschillende plekken en die deelt soep en brood uit aan mensen om een praatje te maken. En die hebben een soort signalerende functie. En als zij mensen tegenkomen die zeer kwetsbaar zijn of ziek zijn of dat soort zaken, dan gaan ze met ons schakelen.
Hebben wij alle kwetsbare mensen in de stad in beeld? Wij, zeg ik dan. Maar jullie, de hulpverleners, weten wij, als het een koude winter is, wie er op straat zijn en welke mensen gevaar lopen?
Nou, kijk, we hebben in de winter, dat faciliteert de gemeente. En daar is leger dus als een onderdeel van, heb je de winteropvang 4 maanden lang. En daar komen een hoop mensen binnen die wij
die hebben jullie ook. Jullie hebben ook een winteropvang.
Ja, het leger zelfs hebben ook een eigen locatie. En dat noemen wij zorgmeiders. Mensen die dan niet zo goed in beeld komen dan vaak boven. Zeker als het met sneeuw en koud is, dan komen dat soort mensen boven. En dan werken we heel erg goed samen met de GGD, met Mentrum Arkin. En dan wordt er meteen gekeken, is die bekend? Kunnen we er wat mee? Kunnen we deze meneer bijvoorbeeld verleiden om toch wat langer binnen te blijven?
Ja.
Is de winteropvang wel een geschikte plek? Want daar moet je toch vaak overdag naar buiten. Nou, dan gaan ze weer met ons schakelen als dag- en nachtopvang. Gaan wij kijken of ze op kunnen nemen. En vanuit
Ze hoeven niet, sorry dat ik je onderbreek, ze hoeven niet uren op straat te lopen voordat ze weer voor €6 ergens binnen mogen?
De winteropvang is gratis.
Dat
is volledig gratis. Bij ons betalen ze een eigen bijdrage, maar dat is pas als je weer een uitkering hebt. Dus van de uitkering wordt dat deel betaald. Dus in principe, dat is goed geregeld hoor, in Nederland.
Ja.
En wij bieden op een gegeven moment mensen een traject aan, maar we krijgen er ook mensen gewoon die een baan hebben gehad en door scheiding schulden zijn gekomen en er gewoon niet meer uitkomen.
Ja.
Maar toch ook een beetje lichamelijk zwak zijn of er gewoon mentaal ook niet helemaal uitkomen.
Ja.
Dat zou je ook kwetsbaar kunnen maken. We krijgen allerlei gradaties daarbinnen.
Ja.
En veel psychiatrie. Deze mensen bieden wij een traject aan. En die proberen we weer...
Wat houdt dat in? Wat vertel je?
Het traject houdt in dat mensen Er wordt dan een uitgebreide intake gedaan met iemand. Dus gaan ze kijken wat is je problematiek, wat zijn je mogelijkheden, je kansen, wat wil je. En dan gaan ze kijken wat daarbij past. En dat is vaak zo dat mensen een soort vorm van begeleid wonen aangeboden krijgen. Dus dat er uiteindelijk een woning, iemand komt op de wachtlijst weer van een woning terecht.
En lukt dat ook nog? Want jullie hebben wel connecties, ja, het ligt allemaal heel gevoelig in dit land. Maar jullie hebben wel connecties met de woningbouwcorporaties. Er zijn een aantal woningen geoormerkt voor mensen. Ja. Aan de onderkant van de samenleving?
Ik weet niet precies hoeveel, maar een bepaald percentage gaat per jaar van de woningen in de sociale huur gaat richting dit soort projecten. En dat doen verschillende projecten. Het Leger des Heils, maar je hebt ook een andere organisatie, HVO, de Regenboog. En die werken allemaal samen in principe, hoor. Dus we hebben mensen bij ons zitten die gaan dan uiteindelijk naar een begeleid woonproject bijvoorbeeld van HVO. Dat kan allemaal. Ja. En dat is allemaal redelijk goed geregeld. Er zijn wel wachtlijsten voor.
Ja. En hebben jullie niet het gevoel dat jullie dicht slibben?
Nou, wij zitten eigenlijk wel altijd vol. Ja. Dus hè, als er iemand weggaat bij ons, komt er altijd weer een nieuwe vriendin plek. Ja. En daar zijn veel aanvragen die wij krijgen voor zorg. Ja. Dus die groep is redelijk groot. En dan is ook, hè, want wij zijn dan vooral voor mensen die hun regiobinding bij ons hebben. Ja. Maar er zijn ook een hoop mensen die kwetsbaar zijn, die uit Europa komen.
Je zegt, nou, ik ben een beetje uit die religiekant geëvolueerd. Maar welke waarden zijn voor jou nou toch bepalend in dit werk? Kort.
Ik denk samen menselijkheid, passie, menselijkheid, dat is toch wel waar we het voor doen. Je wil mensen een stapje verder kunnen helpen en naaste liefde.
Mooi. Ja. Nou, dat hebben we, deze hele uitzending gaat eigenlijk over naaste liefde. Ik vind het wel heel christelijk, toch? Maar dat mag best. Want hartelijk dank voor jouw bijdrage. Luisteraars, fijn dat u geluisterd heeft. U kunt, wanneer u nog vragen heeft, u kunt ons ook mailen. Ik weet alleen niet meer waar. Ik denk Radio Signaal. Dat kunt u gewoon ingoogelen. Hartelijk dank voor jouw bijdrage. Dankjewel Toon. Dankjewel die technicus. Dank Evelien. En een hele mooie dag. En saamhorigheid met elkaar verbonden. Nou, mooier kan het niet. Fijne dag.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Volgende week donderdag in het beste van Radio Signaal herhalen we de uitzending van 16 mei 2019. Hierin staat de relatie tussen dier en mens centraal. Ten eerste Meike Zwaan. Zij vertelt over Stichting Open. Die helpt senioren aan meer beweging en gezelligheid door hen te koppelen aan een lieve oppashond in de buurt. Opoer staat voor opa's en oma's die passen op een huisdier. Ten tweede Lenny Populier. Die werkt bij Kattencafé Kopjes. Dit bestaat sinds april 2015 in de Amsterdamse Baarsjes en loopt enorm goed. En tenslotte, de column Silly Walks is van en werd gelezen door Maria Moskieft. Tot volgende week bij Radio Signaal.